Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gewijd, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. En wij willen dat gaan doen met de woorden van Psalm 95. En van deze psalm zingen wij het eerste en het vierde vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De versen 1 en 4 van Psalm 95 willen we met elkaar gaan zingen. Gemeente, ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige geboden. En na de lezing van de samenvatting daarvan willen wij ook gaan zingen. En wij doen dat met de woorden van Psalm 6 en daarvan het eerste vers. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aaimatig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Psalm 6 en daarvan het eerste vers. Na de lezing van de wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig, dat wil zeggen een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde tot hem kwam met de bedoeling om hem te verzoeken. En deze wetgeleerde vroeg hem en zei: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo geeft u het ons dat wij ook op deze uw dag als gemeente weer samen mogen komen rondom uw geopende woord. En Heer, wat is dat een geweldig groot voorrecht en wat laat het ook zien dat het waar is wat we zo even gezongen hebben. Dat u een weldadig God bent en dat u in uw goedheid en in uw genade ons niet gestraft hebt, naar dat wij verdiend hebben. Integendeel, Heere, u bent het ten diepste die ons ook deze morgen weer samenroept. En in de ambten en in uw woord komt u ons ook deze morgen tegen. Wat een voorrecht is dat, Heere, dat u zo bent en dat u zo doet, dat u ons ook op deze dag niet voorbij wil gaan, maar dat u ons samenroept omdat u een woord voor ons hebt. Onbegrijpelijk, Heere, dat u zo bent en onbegrijpelijk dat u ook zo doet. Want Heere, wij beleiden ook aan het begin van deze dienst dat niemand van ons daar ook maar enig recht op zou kunnen doen gelden. Dat u met uw woord tot ons komt. Zo even hebben wij als gemeente geluisterd naar de samenvatting van de wet. En toen heeft het ons allemaal toegeklonken, van jong tot oud toe. Dat wij u zouden lief hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Maar Heer, als wij terugblikken op de dagen die achter ons liggen, dan beleiden wij u onze schuld daarin. Wij hebben u niet lief gehad boven alles. Nee, Heere, waar wij voor uw naam en voor uw zaak hadden moeten opkomen, deden wij zo vaak het zwijgen ertoe. En liet het ook zo gemakkelijk gebeuren dat uw naam gelasterd werd. Ja, misschien dat we onszelf daar ook wel schuldig aan hebben gemaakt, aan het misbruik van uw naam. Nee, in plaats van uw deugden te verkondigen, uw naam groot te maken, verkondigden we zo graag onze eigen deugden en maakten we zo graag onze eigen naam ook groot. En ook ten opzichte van onze naaste, Heere, niet geleefd zoals u het ons ook opnieuw weer laat zien deze morgen. Onze naaste niet lief gehad als onszelf. Zelf de naaste die heel dicht naast ons staat, onze man, onze vrouw, onze kinderen. Nee, Heere, zo vaak zochten wij het goede voor onszelf. En misschien dat we ook in de dagen die achter ons liggen onze naaste wel pijn hebben gedaan. Bezeerd hebben, zomaar met een opmerking, een blik uit onze ogen, een gebaar dat we maakten. Maar Heere, hoe we ook leefden, wat we ook deden en wat we ook nalieten, staat u in uw grenzeloze liefde niet in de weg om ook deze morgen weer met uw woord tot ons te komen. En Heere, wij vragen u, geeft u ons een gezegende dienst. Laat het uw woord ook mogen zijn wat vanmorgen vanuit uw woord tot ons komt. Ja, Heere, geeft u ons een geopend hart, opdat wij uw stem serieus zouden nemen. Ja, Heere, dat is zo nodig, dat uw woord indaalt in ons leven, want dat is niet een vanzelfsprekend iets. Ook vanmorgen zijn we naar uw huis toegekomen, Heere, met al die dingen die ons zo bezig kunnen houden. Vragen omtrent ons werk, ons gezin, onze gezondheid, met de dingen van het dagse leven. En bovenal is daar ook altijd de vorst der duisternis, die ook deze morgen niet zal stilzitten, om ook vanmorgen weer alles op alles te zetten, om ons het luisteren te belemmeren, om onze gedachten af te leiden, om ervoor te zorgen dat het gestrooide zaad zal worden weggepikt. Maar Heere, wij vragen u, scheld hem en maakt u het vanmorgen zo, dat wij uw stem zullen horen, dat wij de goede herder deze morgen zullen herkennen, die ook deze morgen weer rondgaat om het eten te geven aan hen die dorstig en hongerig naar dit kerkgebouw zijn toegekomen. Om hen te verbinden die gebroken zijn door de slagen van het leven. Om terug te roepen degenen die zijn afgedwaald van de kudde. Om los te maken zij die zijn vastgeraakt in het struikgewas van welke zonde dan ook. En zichzelf daar nooit en ten nimmer meer uit kunnen losmaken. Heer, u bent hier opnieuw om ons te troosten. Om ons te laten horen wie u bent en wat u wilt. En wat u in uw grenzeloze liefde op grond van het verbond ons toezegt. En daarom nogmaals, Heere, geef ons een geopend oor, een geopend hart. En bewaar ons ervoor dat uw woord langs ons heen zou gaan. En dat we ook na aan het eind van deze kerkdienst weer over zouden gaan tot de orde van de dag. Heere, geef ons een gezegend uur met elkaar. Maar bovenal vragen wij u, verheerlijk u zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, want u bent het waard om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. Wees ons zo nabij, Heere. Gedenk u ook aan onze kinderen, hier in de kerk, maar ook onze kleine kinderen die meeluisteren thuis, misschien wel aan de keukentafel of de bank zittend, kijkend naar een beeldscherm. Heere, geef ze uw zegen. En legt uw beslag op hun jonge harten, opdat ze een leven lang u zullen dienen, warmte en licht zullen verspreiden. Ja, Heere, schenk dat aan een ieder van ons, uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. Gedenkt u aan al die gemeente, Heere, die op dit moment samenkomen, of die al zijn samengekomen omdat ze in een ander continent leven. Zegen u uw woord. De velden ze zijn wiet om te oogsten. Heere, zegen vooral die broeders en zusters die niet in vrijheid kunnen samenkomen, omdat haar gevangenis, straf en vervolging dreigt als men ontdekt wordt met uw woord. Zegen ze, heren, in Noord-Korea, China, Rusland, tal van plaatsen ook in India en Pakistan, grote delen ook van Afrika, waar mensen niet in vrijheid kunnen samenkomen. Heren, houdt u ze staande en breidt ook daar uw kerk uit. Gedenk ook aan uw volk Israël, heren. Neem het deksel weg wat op hun aangezicht ligt en laat hen zien dat Hij gekomen is, de Christus der Schriften, en dat de weg naar het vaderhart en naar het vaderhuis open ligt. Ja, heren, maakt u zo alle dingen wel. Wij vragen het u. In het besef er geen enkel recht op te hebben, maar hoor ons, omwille van het Lam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen deze morgen de schrift in het Oude Testament. En vervolgens lezen we de schrift ook in het Nieuwe Testament. Ik wil vanmorgen met u lezen Psalm 32. Het gaat vanmorgen in de preek over het doen van belijdenis, van zonde en van schuld. Ik zal daar zo meteen wat meer woorden ook aan geven. Dat is iets wat ons ook in de kerk doorgaans niet zo heel goed afgaat. Maar het gaat ook over Gods grenzeloze liefde voor mensen die hun zonde belijden en met bepaalde zonden ook breken. Psalm 32 als eerste. Vervolgens lezen we ook een gedeelte uit Lucas 15. Een aantal versen uit de gelijkenis van de verloren zoon. Want ook daar komt dat element van belijdenis doen van zonde en schuld in terug. Maar nu allereerst Psalm 32. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn stap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het wel geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten. Maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijft u in de Heere en verheugt u gij rechtvaardige en zing vrolijk alle gij oprechten van hart. Vervolgens gemeente Lucas 15. We vallen daarin in die gelijkenis van de verloren zoon. We beginnen te lezen bij vers 17. Die zoon die heeft daar het goed en het geld van vader in de vreemde doorgebracht en komt van lieveleed tot zijn positieve. Daar beginnen we te lezen, vers 17. Het gaat daar over die zoon. En toen deze zoon tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van vader verwijderd was, zag hem zijn vader. En vader werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan, en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en breng het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover, gemeente, de schriftlezingen voor deze morgen. Namens uw kerkenraad heb ik, voordat we zo meteen gaan zingen van Psalm 32. En daarvan willen we het tweede en het derde vers gaan zingen. Psalm 32, vers 2 en vers 3. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag. En ook het derde vers bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. De versen 2 en 3 van Psalm 32 willen wij gaan zingen. Maar allereerst heb ik namens de kerkenraad nog een aantal mededelingen voor u. Voor wat betreft de diensten van Deovolente 21 maart, dan hoeft 's morgens om 10 uur voor u voor te gaan dominee P. Molenaar van Lunteren. En 's avonds om 6:30 hoopt voor u voor te gaan dominee M. Baan uit Veenendaal. Voor wat betreft de collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerkomroep. Tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie. En uw gave kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Ook zijn er nog wat andere mededelingen. Achter in de hal van de kerk liggen pakketten om verstuurd te worden naar onze broeders en zusters in Rusland. En u doet toch hopelijk wel mee met deze paasgroetactie. Op woensdag is er Bijbelkring Elim. En deze Bijbelkring die wordt ook uitgezonden via de livestream. En die begint om 7:30 in plaats van om 8:00. Tot zover de mededelingen voor deze morgen. Als voorbereiding op de preek willen wij eerst nog gaan zingen met elkaar. En gaan dat doen met de versen die ik u zo even noemde.
Thank you.
Gemeente, na het amen op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van dezezelfde psalm ook het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32 vers 1 na het amen op de preek. Gemeente, tekstwoorden voor deze morgen vindt u in onze eerste schriftlezing, psalm 32. En daarvan het vijfde vers. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Psalm 32, het vijfde vers. Gemeente, ik gaf daar zo meteen al, of aan het begin van deze dienst, al wat woorden aan. Het gaat deze morgen over het doen van belijdenis van zonde en van schuld. Maar het doen van zonde, van belijdenis en schuld, dat gaat ons ook als kerkmensen nou niet zo heel erg goed af, om het maar heel voorzichtig zo te zeggen. Weet u, ik denk dat er een vijftal reacties mogelijk zijn die wij ook als kerkmensen erop nahouden. Ik noem ze alle vijf om bij de vijfde ook uit te komen bij de tekstwoorden van vanmorgen en daar vervolgens ook verder woorden aan te geven. Gemeente, vijf reacties op het doen van belijdenis van zonde en van schuld. De eerste is dit, we ontkennen het. De meest voorkomende reactie, we ontkennen ten ene male dat we iets verkeerd hebben gezegd, dat we iets verkeerd hebben gedaan, dat we hebben gelogen. En vaak worden we er ook nog kwaad bij dat ontkennen van datgene wat wij gedaan hebben. Of, er is een tweede mogelijkheid, we geven een ander de schuld. Oh ja, we zijn verkeerd geweest. Maar als die ander dat niet gezegd had en dat niet gedaan had, dan was mijn reactie ook niet zo sterk en zo overdreven geweest. Nee, als hij bepaalde dingen niet had gedaan, dan was het heel anders gelopen. We geven een ander de schuld en we leiden de aandacht van onszelf af. Of we verontschuldigen onszelf, een derde mogelijkheid. Dat er bepaalde dingen gebeurd zijn, oké, dat ontkennen we niet. Maar zeggen we daarbij, als je eens wist wat voor jeugd ik heb gehad, als je eens wist hoe dominant mijn vader was, welke eisen mijn moeder aan mij stelde, dan moet het je wel duidelijk zijn dat ik daar toch wel een bepaalde tik van heb meegekregen. En dat ik, ja, toch wel levenslang daardoor gestempeld zal zijn door mijn opvoeding, door die harde opvoeding die ik gekregen heb. En daarom heb ik gereageerd zoals ik dat gedaan heb. Maar gemeente, misschien dat u natuurlijk denkt, nou ja, dat geldt voor mij niet. Nou, we komen dichter bij huis. Weet u, ik denk dat wij als kerkmensen vaak heel oppervlakkig met het belijden van zonde en schuld omgaan. Wij kennen elkaar niet en ik weet ook niet hoe u uw gebeden afsluit. Maar ik denk, en dat u dat ook uw kinderen wel geleerd zult hebben, dat u uw gebeden afsluit met de woorden, en vergeef ons onze zonden, of vergeef mij al mijn zonden om Jezus wil. Gemeente, u wordt absoluut niet concreet. En ik bedoel het met alle eerbied die in mij is, maar wat moet de Heere u dan vergeven om Jezus wil? Gemeente, als wij de Heere onze zonde en onze schuld belijden, laten we dan concreet worden. Weet u, op de grote verzoendag onder het Oude Testament, en ik denk zelfs dat de jongens en meiden vanmorgen die geschiedenis wel kennen, op grote verzoendag onder het Oude Testament werden daar een tweetal bokken bij de hoge priester gebracht. En vervolgens loofde die priester en een van die bokken, die werd geslacht. En de hoge priester ging met het bloed van die bok in het lam, van die bok naar het heiligdom toe. En hij sprengde daar in de tabernakel en later in de tempel van dat bloed in het heilige. Maar hij sprenkelde ook van dat bloed in het heilige der heiligen. Voor de ark en ook op de ark. En die andere bok, daarop legde hij zijn handen op de kop van die bok. En terwijl hij zijn handen op de kop van die andere bok legde, die bok die werd weggezonden, de woestijn in. Terwijl hij zijn handen op die kop van die bok had liggen, beleed hij de zonde van het volk. Heere God, wij hebben u niet lief gehad boven alles. Dit jaar hadden wij ook veelal onszelf zo lief. Heere, in ons volksleven was daar sprake van leugen en bedrog. Heere, in ons volksleven was er sprake van overspel. In ons volksleven was er sprake van diefstal. Gemeente, de zonden van het volk, ze werden één voor één benoemd. zou het ook voor ons niet raadzaam zijn om als wij in ons gebed tot de Heere naderen, onze zonde ook te benoemen? Weet u, als onze zonden een vaag verhaal zijn, dan is doorgaans de vergeving van onze zonde, dan is doorgaans Gods genade ook een vaag verhaal voor ons. En een laatste, een vijfde mogelijkheid waar we als kerkmensen heel sterk in zijn. Gemeente, dat is tenslotte deze. Wij verdringen onze schuld. En we doen net alsof er niks gebeurd is, alsof er niks aan de hand is. We proberen het ook uit onze gedachten uit te bannen. En we gaan over tot de orde van de dag. Wel gemeente, dat komen we, en dat zullen we ook vanmorgen zien, dat komen we ook in deze 32e psalm tegen, deze psalm van David. En gemeente, het is niet zomaar een gewone psalm, dat heeft u vast en zeker al gezien. En als je hebt meegelezen, dan heb je dat ook erboven wel zien staan. Vanmorgen staan wij stil bij een boetepsalm. Psalm 32 is evenals psalm 6, psalm 51, psalm 102, psalm 130 en psalm 143, een psalm die behoort tot de categorie boetepsalmen. Nou zegt u, wat is dat dan, een boetepsalm? Nou, een boetepsalm, dat is een psalm waarin de dichter voor de Heere belijdenis doet van zonde en van schuld. Gemeente, in deze 32e psalm, het was de lievelingspsalm van de kerkvader Augustinus. Een man die net als David worstelde met zijn zonde en met zijn overtreding. En we weten dat Augustinus zelfs de wanden van zijn sterfvertrek liet beplakken met gedeelten uit die boetepsalmen, om daarmee tot de Heere in het gebed ook te naderen. Gemeente, de psalmen, ze grijpen ons altijd aan. In de psalmen lees je immers hoe Gods kinderen leven, hoe ze klagen, gemeente, in de psalmen lezen hoe ze wankelen en hoe ze twijfelen, hoe ze bidden en hoe ze smeken, maar ook hoe ze zich overgeven en toevertrouwen aan de Heere, hoe ze Gods genade ook ontvangen. Gemeente, vanmorgen een onderwijzing van David. David is eigenlijk vanmorgen als een soort schoolmeester die ons het een en ander wil meegeven van dingen die hij zelf uit ervaring heeft ondervonden. David, hij geeft ons als het ware een stuk levenswijsheid van hemzelf mee. En gelijk aan het begin van deze psalm klinkt het thema van dit onderwijs. Gemeente, het gaat om een vraag die voor ons allemaal, voor jong en voor oud, uitermate belangrijk is. Het gaat om de vraag wanneer je als mens nou echt gelukkig bent. Wel gelukzalig, een beetje een ouderwets woord. Maar wel gelukzalig, het betekent zo eigenlijk dit. Wanneer ben je als mens nou boordevol van geluk? Wanneer ben je nou als mens echt gelukkig? Nou, ik denk dat er een vraag is, gemeente, die zeker in deze tijd ons wel bezighoudt. En als ik die vraag zo aan u zou stellen, ik denk dat we een keur aan antwoorden zo vanmorgen zouden krijgen. En één zal zeggen, nou, geluk voor mij, als ik nou weer gezond zou zijn, als ik nou weer iets zou terugkrijgen van die oude krachten, als ik nou weer zou kunnen doen en laten wat ik eerst kon voordat ik ziek werd, wat zou ik dan als man of wat zou ik dan als vrouw gelukkig zijn, als ik ook als vrouw in mijn huisgezin al die dingen zou kunnen doen die ik zo graag ook doe. Een ander zal zeggen, nou, geluk voor mij, als het nou in mijn huwelijk weer beter zou gaan, als het nou weer zou worden zoals het was in het begin, als we elkaar nou weer hartelijk zouden liefhebben in plaats van die koele situatie die zich nu voordoet. En een derde die zal denken aan een goede baan die is misgelopen en die graag zou willen hebben, als ik nou die baan toch nog zou kunnen krijgen. En jongeren zullen denken, nou, als het op school nou goed zal gaan, al dat online lesgeven, ik vind het allemaal maar niks, ik mis mijn vrienden, ik mis mijn vriendinnen, wat zal ik blij als dat over is en als ik ondanks deze toestand gewoon aan het eind van dit jaar bevorderd zal worden. En gemeente, al ligt dat er nog tal van andere dingen ook door u te noemen zijn, die uw geluk uitmaken. En let er wel op, gemeente, dat zijn ook dingen die belangrijk zijn. En hou de dingen, deze dingen die ik u noemde, hou ze de Heere ook voor in het gebed, want ook daarin wil de Heere voorzien. Maar als we deze vraag aan David zouden stellen, David, wat maakt voor jou nou het hoogste geluk uit? Gemeente, dan gaat David een totaal andere richting uit. En weet u wat David zegt? Wel, Voor mij is echt het hoogste geluk als mijn zonden vergeven zijn. Als mijn ongerechtigheden niet meer als een vurige oven, als een vurige aanklacht voor Gods aangezicht staan te branden. Dan zou ik pas echt gelukkig zijn. Gemeente, het valt op aan het begin van deze psalm, dat David met alle nadruk over zijn zonde begint te spreken. David, hij walst daar niet overheen. Hij spreekt er niet zomaar eventjes in het voorbijgaan wat over. Zoals je dat vandaag de dag ook nog eens hoort. Nou ja, geen enkel mens is tenslotte volmaakt. We zijn allemaal zondaars. Gemeente, David is daar niet zo 1, 2, 3 mee klaar. Zijn zonden, ze staan hem werkelijk levensgroot voor ogen. David, hij zit daarmee. Die zonden, die houden hem ook uit de slaap. En je kan het eigenlijk ook wel zien aan de manier waarop hij die verhouding tussen hem en de Heere woorden geeft. David, hij gebruikt een drietal woorden om die verstoorde verhouding tussen hem en de Heere te tekenen. David, hij heeft het, kijkt u maar mee, over overtreding. Hij heeft het over zonde. En een derde woord wat hij gebruikt, dat is het woord ongerechtigheid. Gemeente, die woorden, die drie woorden, die kenmerken de omgang van David en de Heere. Die woorden die tekenen inderdaad de verhouding tussen David en God. Het leven van David, het wordt gekenmerkt door overtreding. Het werd heel eenvoudig gezegd, grensoverschrijding. David, hij beleidt het aan het begin van deze psalm. David is een door God gestelde grens overgegaan. Gemeente, vanmorgen hebben wij de geboden weer horen lezen. Die geboden, ze zijn eigenlijk als de bakens die een vaargeul markeren. Als je buiten die bakens terechtkomt, dan loop je vast en dan gaat het mis. Wel, zo is het ook in het leven van David gegaan. David heeft dingen gedaan waarvan hij wist dat de Heere dat niet wilde. En ook het woord zonde valt. Gemeente, David, hij erkent het en hij beseft het. Zonde, mijn doel missen. Geschapen om de Heere te dienen. Geschapen om de Heere groot te maken. Geschapen ook om anderen tot zegen te zijn. Maar wat kwam er in zijn leven ook bitter weinig van terecht. En een derde woord wat David gebruikt is het woord ongerechtigheid. En gemeente, dat woord ongerechtigheid dat laat zien dat David zich bewust is dat hij willens en wetens bepaalde dingen verkeerd heeft gedaan. Allicht dat u het ook wel uit uw eigen leven herkent. Je weet dat je bepaalde dingen niet mag doen. En toch zet je het door. En toch sla je bewust een bepaalde weg in je leven in. Maar gemeente, het is evenmin met één woord te zeggen wat vergeving van zonde voor David betekent. En daarom jubelt hij het ook aan het begin van deze psalm uit. Welzalig de mens, wiens overtreding vergeven is, wie de zonde niet wordt toegerekend. Welzalig de mens, wiens ongerechtigheid bedekt wordt. Gemeente, herkent u dat deze morgen? Is dat nou ook voor u, is dat nou ook voor jou? Is dat nou ook voor mij het hoogste geluk, dat onze overtredingen, dat onze zonde, dat onze ongerechtigheid ons niet wordt toegerekend? Maar laten we wel zijn. Gemeente, daar gaat het over hoor, in het leven van het geloof. We zien dat hier wel mensen zitten die wonderlijke dingen in hun leven hebben meegemaakt. Die gered zijn van een dodelijke ziekte. Mensen die het hebben meegemaakt dat een verstoorde verhouding op een wonderlijke wijze dankzij het ingrijpen van de Heere God is hersteld. Maar gemeente, wees er dankbaar voor. En dank er de Heere ook voor. En toch, ten diepste gaat het in het leven van het geloof om andere dingen. Als het nu gaat over de kern van ons geloof, dan belijden wij toch elke zondagavond te geloven in de vergeving van de zonde. Want gemeente, als ons de zonden vergeven zijn, dan hebben wij eeuwigheidsperspectief. Als ons de zonden vergeven zijn, dan wacht ons een toekomst zo heerlijk, zo groots. Dan zullen wij tot in alle eeuwigheid hem lief hebben, hem dienen, hem verheerlijken die onze ziel heeft lief gehad. En daarom prijst David een ieder gelukkig die mag leven uit dat wonder van de vergeving. Gemeente, uit eigen ervaring weet David wat een geweldige bevrijding het is als je de ongerechtigheden niet meer worden toegerekend. Trouwens, dat heeft in het leven van David een hele tijd geduurd vooral David tot deze verrassende ontdekking kwam. Want weet u, David, en daarin lijkt hij op u, jou en mij. David was een man die niet voor de Heere wilde bukken. David was een man die niet voor de Heere wilde buigen. Hij wilde niet erkennen dat hij helemaal verkeerd was geweest. Ik denk dat we daar ook in ons eigen leven wel iets van herkennen. Dat zijn wij graag mensen die rechtop blijven staan. Mensen die niet willen bukken, die niet willen buigen. Wat zijn wij vaak mensen die onze zonde zelf het liefst maar toedekken. En die het misschien zelfs eigenlijk wel vinden meevallen. En dat ook met allerhande plausibele redenen proberen te beschrijven. Nou ja, allemaal zondaars zijn we tenslotte. Niemand van ons is volmaakt. Maar gemeente, zit u wel eens met uw zonde? Ik denk dat dat een hele wezenlijke vraag is. Zit u wel eens met uw zonde? Zou u nou 1 of 2 zonden kunnen noemen waar u wel eens van wakker ligt? Zonden die u misschien uit de slaap houden? Gemeente, aan welke geschiedenis we hier in het leven moeten denken? Het wordt vanuit deze 32e psalm niet duidelijk. Maar de meeste verklaarders die denken dat David deze psalm gedicht heeft naar aanleiding van zijn zonde die hij bedreef met Batseba, naar aanleiding van de moord die hij vervolgens ook pleegde op de man van Batseba. We kennen allemaal die geschiedenis wel, ik hoef daar weinig woorden aan te geven. David, hij nam de vrouw van een ander. En toen David de vrouw van een ander genomen had, ontdekte hij na enige tijd dat ze zwanger was. En om deze overtreding toe te dekken, liet hij de man van deze vrouw, Uria genaamd, uit de weg ruimen. En nadat dat gebeurd was, en eigenlijk is dat onbegrijpelijk, gemeente, nadat dat gebeurd was, deed David alsof er niets gebeurd was. Kijk u maar naar Psalm 32. Toen ik zweeg. David, hij zweeg. Hij leefde op een manier alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Ja, ik denk dat zijn geweten hem wel aangeklaagd heeft. De ene keer misschien als een zacht gefluister: David, man, je bent een overspeler, je bent een moordenaar. En de andere keer misschien als een hele felle aanklacht: David, man, wat heb je toch gedaan? David, man, dacht je dat de Heere ooit nog naar je zou omzien? David, man, hoe durf je nog te bidden? Hoe durf je nog deel te nemen aan de offerdiensten? Want gemeente, als er in Psalm 32 staat dat David zweeg, dan betekent dat niet dat David was opgehouden met zijn godsdienstige leven. Het betekende ook niet dat David de Heere de rug had toegekeerd. Nee, gemeente, David, hij was erbij als daar de grote feesten gevierd werden. David, hij hief zijn handen mee omhoog. David, hij zong, hij dankte, hij bad, hij offerde. Geen enkele gelegenheid liet hij ongebruikt om een van de grote feesten ook bij te wonen. En toch, toen ik zweeg, hoe dat mogelijk is, zegt u, hoe dat kan? Gemeente, het is eigenlijk onbegrijpelijk, maar het gebeurde. Het gebeurde toen, maar het gebeurt ook vandaag de dag. Misschien dat hier ook vanmorgen wel mensen zitten of staan die zwijgen. Mensen die dat ook in hun eigen leven zien. Oudere, jongeren vanmorgen, die ook zwijgen, omdat er iets in hun leven is wat ze niet aan de Heere kwijt willen, omdat er een bepaalde zonde in hun leven is waarmee ze niet willen breken. Dat kan zijn dat je als vader zwijgt, terwijl je als vader thuis voorgaat in het gebed, je kinderen ook het goede voorbeeld probeert te geven, maar het kan toch zijn dat je zwijgt. Het zou zomaar ook kunnen zijn dat je zwijgt als moeder, omdat er ook in jouw leven iets is waar je aan wilt blijven vasthouden. Het kan zijn dat je zwijgt als jongere. Je bent altijd in de kerk, je bent overal voorin. En als er een beroep op je wordt gedaan, je staat altijd klaar om je handen uit de mouwen te steken. Maar het kan toch zijn, gemeente, dat we zwijgen. Omdat er iets is wat we niet aan de Heere willen vertellen. Omdat er een bepaalde zonde is in ons leven waaraan we willen vast blijven houden. Gemeente, dat is dat vreselijke zwijgen voor God. Omdat er iets in uw leven is wat u niet aan de Heere kwijt wil. Een zonde die in uw leven scheiding maakt tussen de Heere en uw ziel. En weet je wat nou nog het meest vervelende eigenlijk is? Gemeente, de mensen om ons heen die merken daar niks van. Die zien daar ook niks van. Ze zien een man, ze zien een vrouw, ze zien een jongere die trouw is in het kerkgaan, die trouw is in het bijbellezen, die trouw is in het meeleven met de gemeente. Ze zien iemand die zwijgt en ze hebben niet in de gaten dat hij of zij zwijgt. Maar gemeente, God weet het als u zwijgt, als ik zwijg. En ik weet wel, soms lijkt het erop alsof God er ook over zwijgt. Soms kan het erop lijken, gemeente, alsof God het niet ziet, alsof hij het niet weet. Soms heb je misschien zelfs het idee dat God het ook niet erg vindt. Een zwijgend God en een zwijgend zondaar. Maar gemeente, u weet zelf wel als u zwijgt. Gemeente, hoe lang zwijgt u al? Hoe lang zwijg jij al? Gemeente, hoe lang willen we nog vast blijven houden aan een bepaalde zonde? Aan een hele specifieke zonde misschien wel? Gemeente, toen David zweeg, zo lazen we. Toen David zweeg, was het niet stil in zijn leven. Nee, toen hij zweeg, werden zijn beenderen verouderd, zo lazen we, in zijn brullen de ganse dag. Maar gemeente, heel eenvoudig gezegd, hè. David, hij ging er innerlijk aan kapot. David, hij werd er ziek van. Hij werd van binnen gemarteld. En nog wel eens de mensen om hem heen. Gemeente, die mensen om hem heen, ze merkten er niets van. Ze zagen niets aan de koning. Ook het leven van de koning ging zijn gewone gang. Buitenlandse gasten, ze werden ontvangen. Legeroversten, ze werden op pad gestuurd met nieuwe bevelen. Andere wetten, ze werden uitgevaardigd. Nee, onder het werken hoefde de koning er ook niet aan te denken. Maar soms, op een stil moment, of misschien wel 's avonds, als hij de slaap niet kon vatten, dan kwam dat terug, dat onbeleden kwaad. Dan kwam hem dat voor ogen, die onbeleden zonde. Dan hielden die zonde hem uit de slaap. Zijn beenderen, ze verouderden in zijn brullen de ganse dag. Gemeente, hij werd er ziek van. David, hij kermde het uit. Hij droogde helemaal uit zoals een akker kan uitdrogen onder de brandende zomerzon. Het ging niet goed met de koning. Hij ging er kapot aan. David, hij zegt het, Gods hand die drukte zwaar op mij. Ik weet niet, die hand van God die dreigde de koning te verbrijzelen. En dan toch zwijgen. En het dan toch blijven volhouden. Jawel, gemeente. Een mens geeft het niet zo heel snel op. Ook al gaan we brullend over de aarde. Ook al worden we van binnen verschroeid. Gemeente, wat heeft de zonde een geweldige kracht. Wat oefent de zonde een geweldige macht op ons leven uit. Herkent u het deze morgen? Gemeente, het wordt immers vaker doorgemaakt dan wij vermoeden. En nee, dan hoeven u, jij en ik, hoeven we niet zo erg gevallen te zijn als David om dit te kennen. Gemeente, als wij onze zonde niet belijden en we hebben een sprekend geweten, dan brengt dat altijd onrust in ons leven teweeg. Dan blijft die schuld, die zonde van binnen knagen. Dan blijft dat onrust geven in ons leven. Ja, gemeente, ook bij ons lijkt het er soms op alsof we het even kwijt zijn. Maar dan op een onbewaakt moment, dan staat die betreffende zonde ons weer levensgroot voor ogen. We zouden misschien wel willen vluchten, maar we kunnen nergens heen. Gemeente, laten we ons vandaag eens onderzoeken. Wat houdt ons nou ver van de Heer? Gemeente, hoe lang zit u hier al in dit kerkgebouw? En hoe komt het nou dat de Heer Jezus Christus misschien nog steeds een vreemde voor u is? Hoe komt het nou dat als hier de avondmaalstafel staat aangericht, dat u nog steeds blijft zitten en nog steeds niet durft deel te nemen aan het avondmaal van de Heer? Gemeente, heeft dat soms te maken met zonde die u verzwijgt? Heeft dat te maken met zonde waar u aan wil blijven vasthouden? Zonde die u koestert, waar u geen afstand van wil doen? Maar gemeente, als dat nou zo is, hè? Zelfs als dat zo nou is, hè? Gemeente, dan is er met eerbied gezegd nog geen vuiltje aan de lucht. Wat let u dan vanmorgen is op dat onderwijs van David? Weet u wat David ons vanuit deze 32e psalm meegeeft? Nou, zo heel eenvoudig die oproep van, joh, beleid nou toch je zonde, beleid nou toch je schuld. Zeg het nou toch in de stilte van je binnenkamer. Of zeg het nou toch tijdens je werk of waar je ook bent. Heere, ik heb gezondigd. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heere, ik kom u al die dingen vertellen die u al lang van mij weet. Gebeden, dat is nou het liefste wat de Heere heeft. Als een mens weer tot hem nadert. En bij hem belijdenis doet van zonde en van schuld. Gemeente, wat heeft de Heere dat graag? En wat komt die oproep vaak vanuit het Oude en vanuit het Nieuwe Testament tot ons? Woorden van de Heere God, keer toch weer gij afkerige kinderen. En gemeente, tot dat terugkeren kwam het uiteindelijk bij David. We lazen dat ook in Psalm 32. David zegt het daar, ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. Geweten, ziet u hoe David hier lijkt op de zoon uit de gelijkenis? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Geweten, op een gegeven moment breekt in Davids leven dat moment aan dat hij het niet langer kan volhouden. Dat hij het ook niet langer wil volhouden. Hij gaat inzien dat er maar één mogelijkheid overblijft, terugkeren tot de Heere. En geweten, toen hoeft alleen nog maar die profeet Nathan langs te komen. Toen hoefde alleen nog maar die profeet Nathan die gelijkenis te vertellen van die rijke en die arme boer. Die rijke boer die notabene dat ene lammetje van die arme boer afpakte en dat aan zijn gasten voortzette. Toen brak het bij David. Gemeente, wat een wonder, hè? Als het uiteindelijk gaat breken. Wat een wonder, hè? Als we uiteindelijk onze zonde aan de Heere gaan belijden. Gemeente, het kan zomaar zijn dat er iemand tot u komt om u een laatste aansporing te geven. Het kan een profeet zijn. Het kan een van de predikanten zijn die hier zondag aan zondag u wijst op het foute in uw gedrag. Maar het kan ook een medechristen zijn. Gemeente, misschien wel je eigen man of je eigen vrouw. Die u, jou, mij wijst op het verkeerde in ons gedrag. Misschien zelfs al een van je kinderen die tegen je zegt, pa, dat kan toch niet? Dat kan toch niet als je als christen wil leven en je doet dan deze dingen? Dat is gewoon schijnheilig wat je daar doet. Breek daarmee. Weet je, iemand uit onze naaste omgeving, misschien wel een zwager, een schoonzus, misschien wel een van uw buren. Nee, natuurlijk nooit vanuit de hoogte. Nee, vanuit de liefde, vanuit een bewogen hart. Nee, ook niet hard en ongezouten. Nee, dat geeft alleen maar koude harten en hete hoofden. Nee, vanuit een bewogen hart. Zelf gered om ook anderen te redden. Trouwens, gemeente, zondag aan zondag komt het profetisch woord ook vanaf deze kansel tot u. En als dat woord tot ons komt, dan heeft dat woord toch altijd de bedoeling om ons op de knieën te brengen voor God. En daarom, gemeente, beleid toch uw zonde en beleid toch uw schuld. En houd dan ook helemaal niks achter. Want gemeente, daar zit het vaak wel op vast, hè. Vaak wilden we wel een paar dingen beleiden en toegeven. Maar om nou al ons overtreden, om nou al die dingen aan de Heere te beleiden, die daar scheiding maken tussen hem en ons hart. Gemeente, daarin hebben we onszelf niet mee. Daarin hebben we onszelf, ik kan het beter anders zeggen, daarin hebben we onszelf geweldig tegen. Want u, jij en ik, gemeente, wat praten wij onszelf graag schoon? En wat bedekken wij graag zelf onze schuld en onze zonde? En we weten tal van uitvluchten te bedenken, ook als jongeren. Zo erg is dat toch niet? Iedereen doet het. Je bent tenslotte maar één keer jong. Gemeente, ook de vorst der duisternis, die zit op dit terrein nooit en ten nimmer stil. Of hij meet onze zonde levensgroot uit en fluistert ons in dat er voor zulke zonden geen vergeving meer is. Of hij minimaliseert ze en zegt, joh, zit er nou niet mee. Dat is niet erg. Daar doet de Heere ook niet moeilijk over. Maar gemeente, als u uw zonde niet beleidt, als u niet al uw zonde beleidt, dan is er nog steeds bedrog in uw geest. Omdat er iets is wat we koesteren. Omdat er een zonde is waar we onder geen beding mee willen breken. Gemeente, beleid uw zonde. Gemeente, beleid uw schuld. Waaraan zou u toch willen blijven vasthouden? Gemeente, nader maar heel eenvoudig tot de Heere vandaag. En zeg het maar. Heere, zo is het geen leven. Heere, ik kom u vertellen, ik kom u bekendmaken. Al die dingen die u al lang van me weet, maar ik wil me niet langer groot houden. Heere, ik hunker naar vergeving. Ik hunker naar genade. Zo lang al met de zonde gespeeld. En elke keer opnieuw gaf dat spel met de zonde me zo'n bittere nasmaak. En ik bleef maar doorgaan. Heere, ik erken mijn schuld. Heere, ik heb straf verdiend. Heere, wat ben ik toch een ellendeling. Gemeente, beleid ze toch aan de Heere. De God van het verbond. Want gemeente, deze Heere, deze God van het verbond. Die heeft het bij uw doop al toegezegd. Dat hij u de zonde wil vergeven. Die heeft het bij uw doop al toegezegd. Dat hij u tot zijn kind wil aannemen. Van jongs af aan heeft hij zijn handen al naar u uitgestrekt. En gemeente, wat vergeeft hij graag. Wat wil hij ons graag reinigen. Zegt dit niet bij monden van Jesaja. Kom dan. Laat ons nou samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Maar dat is nou het liefste wat de Heere doet. Frans filosoof. Die zei het ooit spottend. Vergeven is zijn beroep. En gemeente, hij bedoelde spottend, deze Franse filosoof. Maar hij sloeg ten diepste de spijker wel op zijn kop. Gemeente, dat is nou het liefste wat de Heere doet. Als een mens zijn zonde beleidt en zijn zonde laat. Zijn zonde aan de Heere bekend maakt en ermee breekt. Want gemeente, de Heere, hij vergeeft zo graag. Gemeente, dat zien we toch aan het vloekhout van de schande. Hoe graag God ons de zonde vergeeft. Het liefste wat hij had. Hij liet het neerdalen ter helle. Om u en mij en jou, om u de vrijspraak te kunnen geven. Gemeente, beleid uw zonde aan de Heere. Want de Heere, hij wil ze dolgraag, laat ik het zomaar vanmorgen zeggen. Hij wil ze dolgraag vergeven. En als u nou uw zonde aan de Heere beleidt, hè, zou u dan ook niet naar uw naaste gaan? Misschien wel naar je eigen vrouw of naar je eigen man. Misschien wel naar een van je kinderen die je ook in de afgelopen dagen op een lelijke manier hebt weggezet. Of misschien wel naar je vader of naar een van je buren. Misschien wel naar een van de andere familieleden. Gemeente, wat geeft dat onvoorstelbaar veel lucht. Als we ook onze schuld, als we ook onze zonde, als we ook onze verkeerde manier van doen aan onze naaste beleiden. Wijle dominee J.T. Doornenwal, dominee van Oenen, bijna levenslang heeft hij daar gestaan. Die schrijft ergens, wat is het toch jammer dat we in de kerk de biecht hebben afgeschaft. En dat we de biecht zijn kwijtgeraakt. Want wat is het goed om ook elkaar de zonde te beleiden. En zei nou vanmorgen niet, moet dat dan? Moet ik dan ook naar mijn naaste gaan? Moet ik het dan ook met mijn naaste in orde maken? Als de Heere mij de zonde en de schuld vergeeft, dan is het toch wel goed? Nee gemeente, u moet ook naar uw naaste gaan. Elke zonde die u tegenover uw naaste begaat, is immers ook een kwaad tegenover God. Weet u wat die zoon zei uit de gelijkenis? Tegen zijn vader. Tegen de hemel en tegenover u. En nogmaals gemeente, wat geeft dat een lucht? Wat geeft dat een opluchting als je jezelf niet langer hoeft te handhaven? Wat is dan een geweldige bevrijding als je jezelf niet langer behoeft groot te houden? En daarom, buig toch uw knieën. Doe toch belijdenis van uw overtreding. Gemeente, dat is de weg die David ons vanmorgen wijst. De Heere, hij vergeeft elke zondaar die tot hem komt in ootmoed en in berouw. Gemeente, dat zijn zelfs geen eens voorwaarden. Maar het is dikwijls wel de weg. Naderen tot de Heere, want hij vergeeft omwille van zijn Zoon die zonder belijdenis. Gemeente, het is altijd de poort tot de vergeving en daarom doe het maar vandaag. De Heer heeft al zoveel gehoord. De Heer heeft ook al zoveel aangehoord. Maar hij heeft ook al zo vaak geholpen. Keer op keer. Gemeente, beleden schuld. In het Koninkrijk van God wordt beleden schuld ook altijd vergeven schuld. Kijkt u maar naar onze tekstwoorden. David, hij was nog niet uitgesproken. Of God had hem zijn zonde al vergeven. Dat wat David zich in vers 5a voorneemt. Ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. Gemeente, het wordt gelijk gevolgd door die blijde uitroep. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Gemeente, daar zit nou helemaal niks tussen. Weet u wat Augustinus zegt in zijn verklaring bij dit tekstgedeelte? De stem van David had nog niet geklonken. of de wond in zijn hart was al genezen. Gemeente, de Heere laat David niet met zijn zonde en zijn schuld zitten. Gemeente, maar ik mag het zelfs vanmorgen nog veel ruimer zeggen. De Heere, hij laat geen enkel mens met zijn zonde en schuld zitten. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. God laat een mens niet langer tobben. Als een mens uitgetopt aan de deur staat. Gemeente, bij hem is vergeving. En bij de Heere valt het altijd mee. God laat een mens niet langer tobben. En er klinken ook niet allerhande verwijten. Als David belijdenis doet van zijn zonde en overtreding. De Heere zegt niet tegen David, ja maar David, dat wist je toch? Ik zeg, als je zo vaak gewaarschuwd, je wist toch dat dit niet mocht? Dat je geen overspel mocht plegen, dat je niet iemand naar het leven mocht staan. Je weet toch dat je geen zonde ook mag achterhouden? De Heere zegt ook niet iets in de trant tegen David van, nou ja, ik wil het eerst eens een poosje aanzien met die schuldbelijdenis van jou en met dat berouw van jou. Gemeente, zodra David zijn zonde beleidt, zijn David de zonde vergeven als een zondaar, hè? Als een zondaar onder Gods drukkende hand door de knieën gaat. Gemeente, dan zijn er ogenblikkelijk Gods armen die hem opvangen. Geen tegenprestatie wordt verwacht. En geen verwijt wordt gehoord. God vergeeft. Gemeente, wat lijkt de Heere veel op die vader uit de gelijkenis, hè? Die vader uit de gelijkenis, die staat al op de uitkijk om te zien of die zoon al terugkomt. Nou, zo staat de Heere ook vandaag op de uitkijk. Of u al terugkomt, of jij al terugkomt, of ik al terugkomt. En als u dan terugkomt, hè? En laten we dan maar even kijken naar die zoon uit de gelijkenis. Dan zegt die vader niet tegen zijn zoon van, nou ja, je bent al wel teruggekomen, maar ik weet dat niet zo precies hoe dat zit met dat berouw van jou. Het is wel heel erg makkelijk als je je geld er doorheen hebt gejaagd om dan weer bij vader terug te keren. Kom eerst maar eens een poosje als knecht bij me werken. Ik wil eerst eens een aantal maanden of eens een klein half jaar aankijken hoe dat zit met dat berouw van jou. En dan, nou ja, dan kijk ik wel eens of ik je weer als mijn zoon aanvaard. Gemeente, zo reageerde die vader uit de gelijkenis toch niet. Nou, dacht u dan dat de Heere zo zou reageren? Gemeente, niets van dat alles. Weet u wat die vader zei? Breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Gemeente, God, hij vergeeft. Maar gemeente, nooit zomaar. Het heeft hem wel wat gekost. Gemeente, we leven in de lijdensweken. Het heeft hem zijn eigen zoon gekost. En denk erom dat die hem wat waard was. Gemeente, zijn eigen zoon zond de Heere naar deze wereld toe. Om in een weg van lijden en sterven redding te kunnen geven aan mensen zoals u, jij en ik. Gemeente, hij werd tot zonde gemaakt. Aan het vloekhout van de schande. De toren van God daalde op hem neer. En waarom? Opdat u, jij en ik vrij uit zouden gaan op grond van dit offer. Op grond van deze schuld overnemende borg op grond van zijn lijden en van zijn sterven. Gemeente, Jezus Christus, hij is neergedaald ter helle, opdat wij nooit en ten nimmer daar terecht zouden komen, waar de toren van God tot in alle eeuwigheid brandt. Gemeente, zie u vanmorgen Gods onmetelijke liefde oplichten in zijn Zoon Jezus Christus. In hem wordt Gods liefde zichtbaar en daarom vergeeft de hemelse Vader. Gemeente, in dat woord vergeven, daar zit iets in van met kracht wegwerpen. Zoals u dat misschien zelf ook al als kleine jongen hebt gedaan, een kiezelsteen en wie kan het verste gooien? En je zet kracht om die kiezelsteen zo ver mogelijk weg te gooien. Dan wens ik, zo gaat de Heere met onze zonde en met onze schuld om. Hij gooit ze met goddelijke kracht weg, oneindig ver weg. We gaan dat zo meteen ook zingen. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Gemeente, God werpt onze schuld oneindig ver weg. Zo ver weg, dat hij ze zelf niet meer kan vinden. Gemeente, al zijn er misschien zonden in uw leven, in mijn leven, die ons elke dag bijna ons nog levensgroot voor ogen staan, zonden uit je jeugd. Gemeente, als God ze vergeven heeft, dan zijn ze onvindbaar voor God. En als God iets vergeeft, Gemeente, dan komt hij er ook nooit en te nemen meer op terug. Ik weet niet hoe het u vergaat. Ik zal vanmorgen alleen maar voor mezelf spreken. Gemeente, als ik iets met iemand heb, en die ander komt dan als eerste naar mij toe, en die gaat dan lichtelijk door de knieën. Gemeente, dan ben ik de eerste die klaar staat om te zeggen, nee, prima. Hup, we doen er niet meer over. Laten we het uitpraten en vergeven en vergeten. Maar gemeente, doorgaans gaat het met dat vergeten niet zo erg goed, want er hoeft maar iets te gebeuren. En al dat oude kwaad en al dat oude zeer, dat komt weer bovendrijven. Al die oude koeien worden opnieuw uit de sloot gehaald en worden elkaar weer voorgehouden. Maar gemeente, als God ons de zonde vergeeft, hè, dan komt hij daar nooit en te nimmer meer op terug. Vroeger werd er wel gezegd, dan gooit God onze zonde in een zee van eeuwige vergetelheid. Ze zijn onvindbaar voor hem en hij komt er nooit en te nimmer meer op terug. Ten slotte, gemeente, aan het begin van deze psalm gebruikt David een drietal woorden om die verhouding met de Here te schetsen. Zonde, ongerechtigheid, overtreding. Maar David gebruikt ook een drietal woorden om Gods ongelooflijke genade te tekenen. Het eerste woord, ik heb daar al wat woorden aan gegeven. Weet je, het eerste woord, dat is het woord vergeven. En je mag dat woord vergeven ook vertalen met opheffen, wegnemen. Wel gemeente, dat doet het Lam van God. Hij neemt de zonde van uw schouders weg. En hij heeft ze op zijn eigen schouders gelegd. Onze zonde, onze overtreding. Hij heeft het opgeheven en hij heeft het weggenomen. En het tweede woord wat valt, dat is het woord bedekken. Gemeente, dat doen we het liefste zelf. Onze zonde, onze schuld, onze overtreding bedekken. Maar als de Heere ze bedekt met het bloed van het lam, dan zijn ze onvindbaar voor hem. Dan hoef je daar zelf ook helemaal niet meer mee te zitten. En een derde woord, gemeente, wat valt, dat is niet toerekenen. Niet in rekening brengen. Gemeente, u kunt niet betalen, maar u hoeft ook niet te betalen. Er is betaald door een ander. Er is betaald door het Lam. Jezus Christus, de Zoon van God. Geworden als mens. Gekomen om te lijden. Gekomen om te sterven. Opdat wij vrij uit zouden gaan. Gemeente, de Heere, hij vergeeft. En de Heere werpt onze zonde in een zee van eeuwige vergetelheid. Gemeente, tenslotte, en dat is echt tenslotte, het onderwijs van vanmorgen, het onderwijs van David, het staat niet in de Bijbel om ons een vrijbrief te geven om met de zonde door te gaan of om met de zonde te spelen. Salomo, de grote zoon van David, die zegt het ergens, wie zijn overtredingen zelf bedekt, die zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. En daarom, gemeente, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? En zeg nou vanmorgen niet, ik durf mijzelf niet met David te vergelijken. Want weet u, gemeente, u, jij en ik, weet u dat wij sprekend op David lijken? In alle opzichten eigenlijk. In onze zonde, in onze misdaden, in onze overtreding. Maar gemeente, waarom zouden we nou ook niet op David lijken in het belijden van onze zonde en van onze schuld? En daartoe worden wij vanmorgen opgeroepen. En daarom, gemeente, deze zondag, de gelegenheid bij uitnemendheid, daarom naderen tot hem. Met gevouwen handen, gebogen knieën, onze schuld, onze zonde belijdend, om in die weg te ervaren dat de Heere ons de schuld en de zonde vergeeft. Ja, gemeente, wie deze weg inslaat, die zal het ervaren dat overtredingen vergeven, dat zonde bedekt en dat ongerechtigheden niet worden toegerekend. Maar gemeente, en dat is de keerzijde tenslotte. Wie deze weg niet gaat, wie vast wil blijven houden, wie zich vast wil blijven klampen, aan welke zonde dan ook, die zal het eenmaal ervaren dat de overtreding niet vergeven is en dat je zonde niet bedekt is. En dat de ongerechtigheid je wel zal worden toegerekend. Maar gemeente, waarom zou ik het nou zo ver laten komen? Vanmorgen is het u verkondigd, jong en oud, dat er bij de Heere doen aan is. Dat wie zijn zonde beleidt en laat, barmhartigheid zal verkrijgen. Gemeente, sla die weg dan in die er nu getekend is, in de prediking van het woord. Opdat u ook als een David zal ervaren, dat de Heere goed is, dat hij genadig is, bewogen met mensen zoals wij, en dat het liefste wat hij doet, dit is: een zondaar zijn schuld en zijn ongerechtigheid vergeven. Gemeente die oren heeft om te horen, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen. Gemeente, wij willen eindigen met dankgebed en in ons dankgebed willen wij ook voorbeden doen. We doen dat voor degenen die verpleegd worden in het verpleeghuis en we denken daar in zonderheid bij aan de heer Pronk, de heer Verboom en mevrouw Van Velsen van Zoeren. We bidden ook voor hen die thuis blijven door ziekte of handicap. Denk ook aan dominee Burger en Christ van Oostenbrugge en ook de broeders en zusters die vanwege ouderdom of vanwege COVID-19 momenteel niet naar de kerk kunnen of durven te komen. En ook denken wij aan de bestuursvergadering van 18 maart. Laten wij bidden en laten wij ook danken. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed. En we zeggen uw naam dank, Heer, dat we hier in alle rust en stilte als gemeente een moment bijeen mochten zijn rondom uw woord. Om te luisteren, Heer, naar die machtige oproep van u en die nog veel machtiger toezegging dat u, als wij onze zonde belijden, u ons de zonde en de schuld ook vergeeft. Heer, onbegrijpelijk dat u zo bent en dat u zo doet. Maar Heer, wij pleiten bij u op uw eigen woord. Wij pleiten bij u op grond ook van het verbond wat u met ons bent aangegaan. Toen wij ons nauwelijks van ons eigen bestaan bewust waren. Toen wij in moeders armen misschien hier wel bij het doopvond hebben gestaan en gelegen. Zegen, Heere, de verkondiging van uw woord. En wilt u zelf door de kracht van uw geest ervoor zorgen dat wij werkzaam raken met het gepredikte woord. Heere, doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Vergeef, Heere, het onheilige wat ons aankleefde in spreken en in luisteren. Heere, wij willen ook voorbeden doen en wij doen dat voor de heer Pronk en de heer Verboom en mevrouw Van Velsen van Zoeren. Wilt u hen nabij en goed zijn? En daarbij denken we ook aan dominee Burger en Chris van Oostenbrugge. Heere, laten wij ook als gemeente een voortdurend gebed opzenden naar de genadetroon. Laten we elkaar ook opdragen en kwijtraken aan uw voeten. Heere, u zegt het zelf in uw woord, ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand zal geven. En Heere, wat is de kracht van het gebed groot? U zegt het zelf in uw woord, het gebed van de rechtvaardige, dat het zoveel vermag. En daarom geef het ons, Heere, om zo ook elkaars noden bij u kwijt te raken. Ja, Heere, zegen en ieder van ons. Laat er licht en warmte van ons leven mogen uitgaan op de plaats die u ons schenkt. Laten wij door onze manier van doen en laten ook anderen mogen winnen voor uw koninkrijk. Opdat ook anderen tot de erkenning zullen komen dat u de Heere van hun leven ook bent. Heere, wij doen voorbeden ook voor de bestuursvergadering. Geef de mannenbroeders ook wijsheid om leiding te geven aan dit deel van de wijngaard. Wij bidden ook voor het werk van zending en van evangelisatie, Heere. Ondersteunt u een ieder die daar werkzaam in is. Geef u ook moed en kracht, want vaak lijkt het wel of het ploegen op rotsen is. Maar Heere, geeft u vrucht op de werkzaamheden die in uw naam verricht worden, waar dan ook ter wereld. Heere, wij dragen ook de verkiezingen van deze week aan u op. Geeft u ook ons het besef, Heere, dat wij alleen op die mannen en die vrouwen zullen stemmen die voor uw naam en voor uw zaak willen uitkomen. Laat ons niet laten verleiden om meegesleurd te worden door hen die ons allerhande welvaart beloven en in het vooruitzicht stellen. Nee, Heer, het gaat ten diepste om uw naam, ook in ons volksleven. Heer, wij bidden ook voor de vervolgde kerk. En wij bidden ook voor artsen en verplegend personeel, dat het in deze tijd waarin de besmettingsaantallen weer oplopen, zo moeilijk hebben en die zo veelvuldig in gevaar ook komen. Heere, draag ze, bewaar ze. Laat ook in hun leven blijken dat u hen kent en dat u van hen afweet. Heere, ga zo met ons naar onze huizen en breng ons ook vanavond weer in alle getrouwheid samen rondom uw woord. Heere, u komt twee keer tot ons op deze uw dag. U wil niet dat we deze week gaan ingaan zonder eerst tot twee keer toe met uw genade geconfronteerd te zijn. Geef ons ook vanavond een gezegende dienst. Uw naam tot eer en onze harten tot vreugde om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan ons zingen. Psalm 103, ik zei het zo even al. Psalm 103, het tweede vers. Die van het verderf uw leven wil verschonen en met goedheid en barmhartigheid uw kronen. En ook vers 6. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. De versen 2 en 6 van Psalm 103 zijn de slotzang. Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.